Er is een onderwerp in de Bijbel dat waarover het veel vaker gaat dan over verlossing, bevrijding, vergeving van zonden. Enig idee welk onderwerp dat is? Zo niet, dan mag je erover nadenken. Maar ik hoop dat je er niet zo veel over nadenkt dat je niet hoort wat ik ga zeggen. Maar er is dus een onderwerp in de Bijbel, ook in het Oude Testament, dat veel vaker voorkomt dan verlossing en vergeving van zonden. Jezus had 3 leerlingen die hij meenam op een hele bijzondere reis. Naar een bergtop. En in de Bijbel staat dat het een hoge berg was, waar hij met 3 leerlingen naartoe ging. En dan gebeurde iets heel bijzonders. Ze liepen naar boven, ze waren op die hoge berg. Sommigen denken dat het de berg Hermon is in Israël, de hoogste berg die er is. Anderen zeggen een andere berg, maar wij weten het niet. Daar op die berg gebeurde iets bovennatuurlijks. Jezus was daar met die 3 leerlingen en er veranderde iets aan zijn uiterlijk, aan zijn uitstraling. Het licht spatte eraf. Het was niet wat mensen normaal meemaken, maar bij hem was dat zo. En zijn kleren werden zo wit, in de Bijbel staat dat een wolmaker het nog niet zo wit kon maken. Gisteren liep ik in de... hoe heet die straat er weer? Koninginnenlaan. En er was een vrouw die uit de winkel stapte, helemaal in het wit, spierwit. En ze was er trots op, want een ander moest een foto van haar maken. En daarna ging ze de winkel weer in. Nou, hier staat dat de kleren van de Heer Jezus witter waren dan bij haar. Boven natuurlijk, zou je kunnen zeggen. En zijn gezicht en zijn uitstraling boven natuurlijk. Ja, wat is natuurlijk en wat is bovennatuurlijk? Bovennatuurlijk is iets wat God doet zonder dat hij daar regels voor heeft ingesteld. En dan gebeurt er iets bijzonders. Wie komen er met Jezus praten? Zeg eens wie. Dat is goed, maar er staat Elia en Mozes. En later komen de discipelen, de leerlingen van Jezus, daarop terug. En dan vragen ze aan Jezus, onze schriftgeleerden zeggen dat Elia eerst moet komen. Waarom zeggen ze dat? En dan geeft de Heer Jezus daar antwoord op. Maar Elia en Mozes zijn bij Jezus, als hij zo, zeg maar, verheerlijkt is, om met hem te spreken. De 3 discipelen, de 3 leerlingen, zijn doodsbang voor wat daar aan bovennatuurlijks is gebeurd en dat ze notabene Elia en Mozes kunnen zien die met Jezus praat. Zodat Petrus, die altijd vooraan is met zijn mondje, iets suggereert als ze weg willen gaan, Elia en Mozes, en zegt, zullen wij 3 tenten maken? En dan noemt hij de Heer Jezus het eerst. Maar hij stelt dus de Heer Jezus op gelijke hoogte met Elia en Mozes. Je zou kunnen zeggen, Elia staat voor de profetieën in het Oude Testament. Mozes staat voor de 5 boeken van Mozes. En die beide mannen staan voor wat God in het Oude Testament heeft gezegd. Door middel van mensen. En zodra Petrus dat heeft gezegd, komt er een wolk. En ze komen, met z'n allen komen ze in die wolk terecht. Zo lees ik het in Markus 9. En dan worden ze nog veel banger. En uit de wolk komt de stem van God. Ook weer boven natuurlijk. Letterlijk hoorden ze de stem van God. Die zei, deze is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En dan is ineens de wolk weg. Elia is weg. Mozes is weg. En nu ga ik het verhaal lezen uit Markus 9. Vanaf vers 2. Want dan leren we wie die drie leerlingen waren. Vers 2. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op. En wat mij raakt is waar ze helemaal alleen waren. En het stukje eindigt met vers 8. De leerlingen keken om zich heen en zagen opeens niemand meer behalve Jezus die nog bij hen stond. En in een andere vertaling staat, ze waren alleen. Ik ga verder met vers 2, het laatste stukje. Voor hun ogen, de ogen van die drie leerlingen, veranderde Jezus van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat we hier zijn, laten we drie tenten maken, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen kwam er een wolk die hen overdekte. En uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer behalve Jezus die nog bij hen stond. Onder de indruk van de bovennatuurlijke dingen die ze hebben meegemaakt, is het laatste wat ze horen van God, luister naar hem. En ik denk dat dat voor ons ook heel belangrijk is. Luisteren. Luisteren naar Jezus. Luisteren naar God. Ik heb een gesprekje gehoord van twee heel geleerde mensen. Die allebei universitair docent zijn. De een is op 19-jarige leeftijd tot geloof in God gekomen. Hij was een Jood, woont in Amerika. De ander komt uit een christelijk gezin en hij zegt, dat waardeer ik heel erg, maar op 19-jarige leeftijd ben ik tot geloof in de Heer Jezus gekomen. En toen spraken ze erover wat dat betekent. En toen zeiden ze tegen elkaar, als ik de Bijbel lees, zeiden ze allebei om de beurt, als ik de Bijbel lees, dan lees ik een stukje en dan vraag ik altijd aan God, spreek Heer tot mij. En ik denk dat dat voor ons een aanwijzing kan zijn hoe wij de Bijbel mogen lezen. Dat je dat leest in de volle verwachting dat God tot je wil spreken door een gedeelte uit de Bijbel dat je leest. En soms heb je het nodig om alleen te zijn. Alleen met de Heer Jezus, alleen misschien nog met twee andere leerlingen, maar wel alleen, alleen met hem. Om te kunnen luisteren naar wat hij tegen ons zegt. En ik zou tegen alle 19-jarigen en jonger en ouder willen zeggen, probeer dat, doe dat gewoon. Als je stukjes uit de Bijbel leest, vraag dan, vertrouw op God. Vraag dan, Heer, laat zien wat u tegen mij wilt zeggen. En een van die mannen die zei ook, gebeurt niet altijd direct. Gebeurt soms helemaal niet. Maar als je die houding hebt, alleen met Jezus, en hem vragen, Heer, wat hebt u tegen mij te zeggen? Dan wil hij dat vaak doen, door middel van het stukje dat je leest. Maar het is nodig om daar soms alleen met hem voor te zijn, zodat je niet alle andere stemmen hoort. Daarom waren ze ook hoog op die berg, alleen met Jezus. En de opdracht was dus van God, uit die wolk, luister naar hem. En als ze dan, nadat ze dit bovennatuurlijke hebben meegemaakt, de berg afdalen, dan zegt Jezus iets tegen hen, waar ze dus naar moeten luisteren. En ze begrijpen het niet. Gaan we nu lezen. Vers 9. Toen ze de berg afdaalden, zei Jezus tegen hen, tegen zijn leerlingen, dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte. Vertel aan niemand wat jullie hebben gezien, voordat de zoon des mensen uit de doden is opgestaan. En daar snapten ze niks van. Want er staat vervolgens, ze namen zijn woorden ter harte in vers 10, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. Dus ze hebben een paar wonderlijke dingen meegemaakt. De Heer Jezus zien veranderen. En daarmee gezien hoe groot hij is en hoe belangrijk hij is. Uit angst weten ze niet precies wat ze zeggen moeten, maar ze hebben het wel meegemaakt. En vervolgens krijgen ze de opdracht om te luisteren naar hem. En hij zegt, de Zoon des mensen zal opstaan uit de doden. En ze begrepen dat niet. Begrijpen wij het? Dat is ook iets bovennatuurlijks. Want uit de doden opstaan, dat gebeurt niet zo vaak. Lazarus stond op uit de dood. Er was een jonge man in de tijd van Elisa die opstond uit de dood, maar het gebeurt niet zo vaak. En hun probleem was dat ze dachten aan één grote dag waarop ieder mens levend zal worden, weer uit de doden zal opstaan, maar allemaal samen tegelijk. En de Heer Jezus zegt, ik zal tussen alle andere doden uit opstaan. Dat begrepen ze niet. Later begrepen ze het wel. Maar ik denk dat dat een van de kerndingen van het christendom is. Dat wij geloven in Jezus, de Zoon des mensen, de Zoon van God. Dat we willen luisteren naar zijn woorden, omdat die gezag hebben. Omdat hij uit de doden is opgestaan. De leerlingen vragen nog wat aan Jezus. Ze hebben gehoord, luister naar hem. En dan vragen ze hem, in vers 11, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hoe komen ze bij die vraag? Nou, omdat ze op de berg Elia hebben gezien die met Jezus sprak. En dan willen ze weten wat die schriftgeleerden daarover zeggen. En dan moeten ze weer luisteren naar Jezus. Goed luisteren naar hem. Voor ons is dat soms heel moeilijk, goed luisteren. Want als wij een stukje uit de Bijbel lezen, dan proberen we al onmiddellijk te zeggen, ik zeg niet dat dat fout is, van wat heb ik hier aan de komende week? Of wat heb ik hier aan vandaag? Terwijl het heel belangrijk is om eerst te lezen wat er staat. en dan pas een volgende stap te doen. Jezus zegt in vers 12, Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles. Dus dan zegt hij wat de schriftgeleerden zeggen, dat is juist. Elia komt eerst en hij zal alles herstellen. Oh, dat is nog toekomst. Jezus zegt, Elia komt eerst en die zal alles herstellen. Dat is nog toekomst. Maar, in vers 12, over de mensenzoon staat toch geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden. Dus over hun vraag heen geeft hij uitleg over opstanding uit de doden, namelijk dat hij eerst moet lijden en sterven. En dit hele verhaal uit Markus 9 staat na de eerste aankondiging van het lijden dat Jezus aan zijn discipelen geeft. Deze twee mannen waar ik het over had, die hebben het ook wel eens gehad over de vraag van het lijden in deze wereld. Waarom is er lijden? Waarom grijpt God niet in? En ik vond het een antwoord dat mij heel erg dankbaar maakte. Dat is, God heeft zelf deelgenomen aan het lijden. Jezus is gekomen. God is gekomen. God in Jezus wilde sterven aan een kruis. God wilde lijden met deze lijdende wereld mee. Het is dus niet zo dat God maar afstandig is en de dingen maar laat gebeuren in deze wereld. God heeft deelgenomen aan het lijden. En wat de Heer Jezus eerst gezegd heeft hier, Elia zal komen en zal alles herstellen, dat gaat nog gebeuren. Dus die Elia die komt nog. Kun je lezen in het boek Openbaring, waar iemand komt in die geest van Elia die alles zal voorbereiden totdat Jezus terugkomt. Maar, zegt de Heer Jezus, Elia is ook al gekomen. En ook aan hem, vers 13. Ik zeg jullie, Elia is al gekomen en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. En dan legt hij dat niet uit, maar later begrijpen de leerlingen dat het over Johannes de Doper ging. Johannes de Doper, die hetzelfde deed als Elia. Elia werkte in de 10 stammen, in het noorden van het land Israël. En zijn taak was om Israël terug te brengen van de Baals naar God. En Elia vond het woord zo belangrijk dat hij profetenscholen heeft opgericht in zijn tijd, waar mensen iets over God konden leren kennen. Maar hier begrijpen de leerlingen dat met deze Elia het gaat over Johannes de Doper. Nou, dat is een beetje even dit verhaal. En nu komt mijn vraag weer. Wat is misschien wel het allerbelangrijkste onderwerp dat zowel in het Oude Testament heel vaak genoemd wordt als in het Nieuwe? Suggestie? Moeilijk? Hebben jullie dit stukje uit Markus 9 wel eens gelezen? En heb je wel eens afgevraagd, Heer, wat wilt u tegen mij zeggen? Ik heb dit stukje net weer gelezen en ik dacht bij mezelf, wat leer ik hieruit? Dat de Heer Jezus God is. Boven alles verheven. Ver boven zijn eigen schepping verheven. En ik heb geleerd dat het heel belangrijk is, opnieuw geleerd, luister naar hem. Dus luisteren door een stukje uit de Bijbel te lezen en net als deze twee mannen te zeggen, God, wat wilt u door dit stukje tegen mij zeggen? En soms doet God dat rechtstreeks en direct. Soms duurt het even, soms moet je nog een ander stukje lezen om een antwoord te krijgen op die persoonlijke vragen. Maar God is de levende En God antwoordt. En het onderwerp waar het in de Bijbel heel veel over gaat, dat ga ik nu voorlezen uit Markus 9, vers 1. Jezus eindigde met de woorden: ik verzeker jullie, sommigen die hier aanwezig zijn, zullen de dood niet ervaren voordat ze het koninkrijk van God hebben zien komen in al zijn kracht. Hoofdonderwerp in de Bijbel is het koninkrijk van God. Koninkrijk voor Israël, God die regeert in deze wereld, God die straks zal gaan regeren als Elia gekomen is en alles weer zal hebben hersteld. Maar hier staat: koninkrijk van God gekomen in al zijn kracht. En dan denk ik dat het gaat over de toekomstige kant van dat koninkrijk. Nou, de drie leerlingen hebben niet over dit verhaal van Jezus gesproken voordat hij uit de doden was opgestaan. Later heeft Petrus erover geschreven. En dat zou ik graag willen voorlezen uit 2 Petrus, hoofdstuk 1, waar Petrus dit wat we net gelezen hebben gaat herhalen, maar met hele bijzondere woorden. 2 Petrus 1. Trouwens, dat is de laatste brief die Petrus geschreven heeft. En voordat hij op ons stukje van het onderwerp komt, zegt hij 3 keer iets, nou, wat ik denk dat hij belangrijk vindt. De eerste keer zegt hij in vers 12... En dan heeft hij van tevoren dus al allerlei dingen gezegd. Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen. Ik zal u hieraan blijven herinneren. In vers 12. Nu gaan we naar vers 13. Het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen, zolang ik in deze tent verblijf. Dus weer, zal het in jullie herinnering brengen. In de Telos-vertaling staat 3 keer het woord herinneren. Hier staat: ik zal het opnieuw onder jullie aandacht brengen. Vers 14. Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken. Dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven. En ik doe er mijn uiterste best voor dat u zich dit alles, ook na mijn heengaan, steeds weer voor de geest kunt halen. Steeds weer zult herinneren. Dus herhaling is soms helemaal niet erg. En Petrus zegt het 3 keer. Maar waar legt hij dan de nadruk op? Wat moeten ze zich herinneren? Wel, hij heeft van tevoren gezegd, ze moeten zich herinneren dat wij als christenen een leven mogen leiden van broederliefde, van liefde, van barmhartigheid, van allerlei andere dingen. En dan zegt hij, als jullie dat doen, als jullie dat met volharding doen, in vers 11, dan zal jullie onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder, Jezus Christus. En Petrus zegt, wij hebben daarover gepraat met jullie. We hebben jullie de glorierijke komst van onze Heer Jezus bekendgemaakt. Nou, dat heeft hij bovenop de berg gezien. De glorie van Jezus, de Zoon van God. Hij zegt in vers 16, toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels. Dus hij zegt, ik heb het niet uit mijn duim gezogen. Het is werkelijkheid. We hebben dat ervaren. We hebben de bovennatuurlijke kracht van God gezien. Wij hebben het, eind van vers 16, met eigen ogen gezien, de grootheid van de Heer Jezus. Want hij, en dan gaat het over Marcus 9, trouwens het staat ook in Matthäus, staat ook in Lucas, dus dat verhaal wordt drie keer genoemd. Want hij ontving van God de Vader, die stem uit de wolk, ontving hij eer en luister. Toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. En dan zegt Petrus, die stem, die hebben wij zelf uit de hemel horen klinken. Het was toch in een wolk, het was toch op aarde, op die hoge berg weliswaar. Maar het waren hemelse gedachten, gedachten die God naar voren wilde brengen. En daarom zegt hij, wij hoorden die stem uit de hemel. We hoorden die stem zelf, toen wij met hem op de heilige berg waren. Hé, die hoge berg wordt hier een heilige berg genoemd. Omdat dat die berg een bepaalde bedoeling had. Op het moment dat Jezus daar met zijn drie leerlingen was, noemt Petrus het een heilige berg. Want daar gebeurden dingen die menselijke gedachten te boven gaan. Dan zegt Petrus, door dit wat wij hebben meegemaakt, en in Marcus 9 staat, Koninkrijk van God komt nog met kracht. En die drie leerlingen hebben daar een voorproefje van gehad, want die kracht is wat er met Jezus gebeurde, en die kracht is luisteren naar hem, en die kracht is, God sprak tot hem, de Vader sprak tot hem en zei, deze is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen heb. Nou, als Petrus dat heeft verteld, dan zegt hij in vers 19, ons vertrouwen in de woorden van de profeten, Oude Testament, is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden, als op een lamp, waar we over zongen, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, als een lamp die schijnt in een donkere ruimte, totdat de dag aanbreekt. En de dag, dat is die, dat koninkrijk van God in al zijn kracht. Het koninkrijk van God is een heel belangrijk onderwerp in de Bijbel. Ik ga daar nu niet al te veel over zeggen, want het gaat hier over de toekomst van dat koninkrijk van God, waarin de Heer Jezus centraal zal staan. En wie is Jezus? Nou, een van die twee mannen, die heb ik op een klein videootje gezien, en hij zei, ik wil jullie wat voorlezen uit de Bijbel. Eén vers maar. En denk daar eens over na. En vraag jezelf eens af, wat heeft God tot mij door dit vers te zeggen? En hij zei, Johannes 1, vers 1, in het begin was het woord. En het woord was God. En het woord was bij God. Dit was in het begin bij God. Hij zei, denk daar eens over na. Denk daar eens over na. Wat was er nou het allereerst? Het woord was er altijd al. Was God en was bij God. En vervolgens zei hij, we gaan nu samen nadenken over vers 2. Door hem zijn alle dingen geworden die geworden zijn. En zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is. Dus daar doelt hij op de schepping. En als je dan naar Genesis 1 gaat, daar staat in het begin, schiep God de hemel en de aarde. En vervolgens staat er regelmatig, God sprak, God zei. En een van die twee mannen, en dat vond ik ook heel mooi om te onthouden, die zei, de schepping is gebaseerd op het woord. Het is word driven, zei hij. De hele schepping, alles. En hij zegt, ik zal er een voorbeeldje van geven. En hij zag daar in de ruimte waar hij was, zag hij een bordje met uitgang. Hij zegt, als je het woordje uitgang ziet, dan weet je, natuurlijk zijn dat letters die door iemand gemaakt zijn, maar dan weet je dat daarover nagedacht is. Dat daar iemand, een persoon, achter zit. Wat is het langste woord waar God achter zit? Vroeg hij. Hij zei, dat is DNA. DNA bestaat uit, de samenstelling van DNA bestaat uit 4 letters. En die zijn zo vaak achter elkaar herhaald, dat het 3,4 miljard woordjes achter elkaar zijn. Hij zegt, de schepping is door God, door zijn woord gemaakt. Laten we alsjeblieft geloven in een persoonlijke God. Een God die spreekt op allerlei manieren door middel van de schepping. En God die wil heel graag spreken door middel van zijn woord. En toen zei dit er nog bij, of een van die anderen misschien wel. Toen zei dit erbij. In het Nieuwe Testament staat dat Jezus zegt, Mozes heeft over mij geschreven. En dan doelen wij misschien op een paar versen uit een van die 5 boeken van Mozes. Maar hij zegt, dit is veel meer. Als je het Oude Testament, als je de 5 boeken van Mozes, als je die niet leest met Jezus in gedachten en God die spreekt in gedachten, dan begrijp je ook die 5 boeken van Mozes niet. Dus wat mijn conclusie is, God spreekt. God spreekt door middel van zijn schepping. Laten wij blijven geloven dat God gesproken heeft en dat heel de schepping door Gods woord is voortgekomen. Dus als je naar de schepping kijkt en die onderzoekt, denk dan eraan dat God gesproken heeft en dat God daarboven staat en dat God degene is die de dingen heeft geregeld en nog steeds onderhoudt. En tegelijkertijd voor ons persoonlijk, God heeft een woord aan ons gegeven. En laten we dat woord, ook als je nog jong bent, ook als je nog geen 19 jaar bent, probeer de Bijbel niet te lezen om allerlei feitjes te ontdekken, maar probeer de Bijbel te lezen, een stukje misschien maar, misschien even heel alleen, een kwartiertje in de stilte, en probeer te luisteren naar wat God tegen jou heeft wil zeggen. En zeg dat dan, God, ik wil graag dat u tot mij spreekt. Dan wordt de Bijbel veel persoonlijker en dan is het geen saai boek meer. Een van die mannen zei, ik vond de Bijbel toen ik 19 jaar oud was een saai boek. Maar toen kwam ik in aanraking met iemand, Gooding. De uitgeverij Medema heeft een boek van Gooding over Lucas gepubliceerd. Hij zegt, die werd mijn mentor. En die heeft in één avond aan allerlei studenten het Matthäus-evangelie uitgelegd. En de structuur in het Matthäus-evangelie. En hij zegt, daardoor ben ik overtuigd. De Bijbel is not boring. Is geen boek dat saai is. Als je ogen ervoor open gaan. En als je ziet dat God tegen je wil spreken. Zullen we nog bidden? Vader, dank u wel dat u zo de nadruk hebt gelegd op uw zoon, die mens werd, die deelnam aan het mens zijn, die mee kan voelen met lijden en moeilijke dingen, omdat hij daar zelf in was en zelf wilde sterven aan een kruis. God de Vader, dank u wel dat u de nadruk op hem legt. Help ons dat ons geloof in u niet is wat wij in ons gezin hebben geleerd, maar dat het heel persoonlijk voor mij en voor ons zal mogen zijn. En dat we leren, zoals we in een paar liederen hebben gezegd, u te vertrouwen, u te geloven. Dank u wel voor wie u bent. Jezus, dank u wel dat u dit alles hebt willen doen. En dank u wel dat we mogen weten dat dat koninkrijk straks komt in kracht. En dat we nu er al in mogen zijn. En mogen geloven dat u de centrale persoon bent in ons leven. Amen.